Allereerst goedemorgen allemaal. Ik wil ook de groeten brengen van mijn vrouw Esther. Fijn om, hier weer te zijn, fijn om u weer te zien ook. Het is altijd weer een hele reis hier naartoe. Ik ben deze keer elektrisch komen rijden, dus we moesten even een tussenstop maken om op te laden. Dat was niet voorzien, vandaar dat we ook iets later waren. Goed, ik wil vanmorgen, deze morgen beginnen met een klein stukje uit Matteüs hoofdstuk 27 te lezen. En Matteüs 27 wordt ook wel het lijdensevangelie genoemd. En dat is niet voor niets. Want het lijden van de Heer Jezus staat hier heel diep beschreven. Matteüs hoofdstuk 27, vanaf vers 45. En ik lees het zelf voor uit de NBV. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, gaf Jezus een schreeuw en hij riep luid, Eli, Eli, lema sabachthani. En dat wil zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nou, deze laatste woorden zijn 1 van de 7 kruiswoorden van de Heer Jezus. U kent ze vast wel. Ik ga ze toch even opnoemen. Het eerste kruiswoord van Jezus, dat is het gebed voor degene die hem hadden gekruisigd. En terwijl ze de Heer Jezus aan het kruis slaan, weet Jezus het nog over zijn lippen te krijgen om zijn eigen beulen te vergeven. Jezus zegt, en ik citeer Lucas hoofdstuk 23 vers 34, Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Nou, het tweede kruiswoord is een gelofte aan 1 van de 2 misdadigers die samen met Jezus zal worden gekruisigd. En de Heer Jezus lijkt hier zijn eigen pijn, zijn eigen verdriet heel even te vergeten. Want hij bekommert zich hier over de ander. En die ander, dat kan een geliefde zijn. Die ander, die kan ook een vijand zijn. Denk bijvoorbeeld aan Saulus. Maar in dit geval bekommert de Heer Jezus zich over een misdadiger. En Jezus zegt hem het volgende toe. Lucas hoofdstuk 23 vers 43. Ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Het derde kruiswoord. In Johannes 19 richt Jezus zich tot zijn moeder en tot Johannes. Jezus zegt, moeder, dit is uw zoon. En daarna tegen de leerling, dat is je moeder. We lezen dat terug in Johannes 19, vers 26. Dus Jezus schenkt hen aan elkaar. Vanaf dat moment mogen ze voor elkaar gaan zorgen. En dat is tegelijkertijd ook de boodschap aan ons. Zie naar elkaar om. Zorg voor elkaar. Draag elkaars lasten. Het vierde kruiswoord, en daar zullen we straks in het bijzonder bij gaan stilstaan. En Jezus riep dat in zijn Godverlatenheid uit. Marcus hoofdstuk 15 vers 34. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En dan het vijfde kruiswoord waar de Heer Jezus zegt. Johannes 19 vers 28. Ik heb dorst. En tot slot de laatste 2 kruiswoorden. Vlak voordat Jezus stierf. Nadat Jezus van de zure wijn had gedronken, zegt hij, het is volbracht. Johannes 19, vers 30. Jezus heeft alles doorstaan. Hij heeft tot het bittere eind heeft hij voorgehouden. En dan riep hij tot slot uit met een luide stem. Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Lucas hoofdstuk 23, vers 46. Goed, dit waren de 7 kruiswoorden van Jezus. Maar vanmorgen in het bijzonder, dat indringende, dat aangrijpende gebed van Jezus. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En ik heb me afgevraagd, wat bedoelde Jezus nou eigenlijk met dit indringende gebed? Was Jezus misschien boos op God de Vader? Iets van waarom? Een beetje een opstandige vraag met een uitroepteken. Of was Jezus op dat moment even het zicht op Gods plan kwijt? Daar aan het kruis van Golgotha, te midden van alle ellende, zo van mijn God, waarom moet dit gebeuren? Of was dit meer een uitspraak van een gedesillusioneerde martelaar? Nou, op deze vragen kan ik 3 keer nee zeggen. Nee, 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 absoluut niet. Daar gaat dit gebed van Jezus niet over. In dit gebed wil Jezus ons in de eerste plaats laten zien wat er op dat moment, terwijl Jezus daar aan het kruis hing, terwijl het 3 uur totale duisternis was, Jezus wilde laten zien wat er op dat moment met hem gebeurde. Jezus, de Zoon van God, Hij, die in zo'n intense gemeenschap met de Vader leefde, in zijn leven op aarde heeft Jezus gezegd, ik en de Vader zijn één. Maar hier aan het kruis wordt hij door God verlaten. Op dat moment was Jezus van God los. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar deze indringende toon toont de ware betekenis van wat hier gebeurt. Jezus nam de zondelast van de hele mensheid op zich. Hij werd in onze plaats tot zonde gemaakt. En op dat moment wendde God de Vader zich van zijn lijdende zoon af en hij verliet hem. God kon ook niet anders dan Jezus op dat moment verlaten. Het was Gods heiligheid die hem dwong om zich van Jezus af te wenden. Het was het enige moment in de geschiedenis waarop de eeuwige drie-eenheid ook verbroken werd. Waarop er scheiding was tussen God de Vader en God de Zoon. En wat een afschuwelijk moment moet dat zijn geweest. Jezus had de zonde van de mensheid op zich genomen. En God kon gewoon niet anders dan zich vol afschuw afkeren van de duisternis van de zonde van de mens. Ik denk niet dat we ons dat ten volle kunnen realiseren, hoe diep dat lijden van de Heer Jezus op dat moment ging. Dit is de diepste afwijzing die Jezus heeft ondergaan. En hij onderging het voor ons. Jezus onderging het voor ons. Om verzoening tot stand te brengen, om die verbroken verbinding tussen God en mensen voor eens en altijd te herstellen, zodat wij nooit meer van God verlaten hoeven te zijn. Maar er lijkt ook nog een andere boodschap in deze woorden van Jezus te zitten. En het is goed om te weten dat in die dagen de Bijbel, toen nog alleen het Oude Testament, nog geen hoofdstuk, laat staan een versindeling had. Als een rabbi zijn leerlingen wilde meenemen naar een bepaald Bijbelgedeelte, naar bijvoorbeeld een psalm, dan sprak die rabbi de eerste woorden van die psalm uit. En dan wisten de leerlingen van, oh ja, dat is deze psalm. En dan namen ze die psalm erbij. Jezus was ook een rabbi. En het lijkt wel alsof Jezus vanaf het kruis het volgende wil zeggen. Let op, want met deze woorden, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Met deze woorden wil ik jullie wijzen, wil ik jullie aandacht vestigen op de inhoud van Psalm 22. En ik geloof dat Jezus dat niet voor niets deed. Dus ik stel voor dat we dat deze morgen ook gaan doen. Dat we onze aandacht gaan vestigen op Psalm 22. Nou is Psalm 22 een vrij lange psalm. Dus te lang om vanmorgen helemaal vers voor vers door te nemen. Maar we gaan er gewoon een paar versen uitlichten. En deze versen die gaan heel specifiek over het lijden en over het sterven van de Heer Jezus. Psalm 22 begint ook met een heel bijzonder opschrift. En meestal lezen we daar heel snel overheen, maar in dit geval wil ik daar toch even bij stilstaan. Bovenaan de psalm, in vers 1, er staat een soort instructie voor de zangleider. Psalm 22, vers 1. Voor de koorleider. En er volgt de instructie. Dit lied moet gezongen worden, daar komt het, op de wijs van de hinde van de dageraad. Een psalm van David. En in deze aanhef zit gelijk al een geweldige boodschap. Het is het lied van de dageraad. En we hebben net in Matteüs 27 gelezen dat Jezus dat aangrijpende gebed uitsprak. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En Jezus sprak deze woorden uit aan het einde van de 3 uur durende duisternis. En het mooie is, Psalm 22 kondigt hier heel mooi de dageraad aan. Met andere woorden, voor Jezus gloorde de dageraad. Voor Jezus was er licht aan het einde van die donkere tunnel. Jezus wist, deze vreselijke uren van Godverlatenheid, die zijn bijna voorbij. Het lied van de dageraad, de nieuwe morgen breekt aan. We zingen het ook wel eens bij ons in de gemeente. De zon komt op, maakt hem morgen wakker. Psalm 22 kunnen we op 4 verschillende manieren lezen. Het is in de eerste plaats een verhaal van het leven van David. Maar het bijzondere is, niet alle gebeurtenissen zijn op David zelf toe te passen. Zo spreekt vers 16 van sterven door de hand van de vijanden. En dat is David nooit overkomen. Sommige rabbijnen zeggen, Psalm 22 kun je ook lezen als een verhaal dat gaat over het volk Israël. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Maar Psalm 22 is vooral de psalm die bekend staat omdat er zoveel over het lijden, zoveel over het sterven van de Heer Jezus wordt geprofeteerd. Deze psalm wordt ook wel het vijfde evangelie genoemd. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en Psalm 22. Omdat er zoveel over Jezus wordt verteld. Maar nog een laag. Deze psalm gaat ook over uw leven, gaat ook over mijn leven. Nou, met dit in ons achterhoofd stel ik voor dat we een aantal versen uit Psalm 22 gaan lezen. En dan begint Psalm 22 met datzelfde gebed als de Heer Jezus. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Met deze woorden lijkt Rabbi Jezus ons vanaf het kruis op Psalm 22 te wijzen. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet. Ook al schreeuw ik het uit, mijn God, roep ik overdag. En u antwoordt niet, 's nachts en ik vind geen rust. De Bijbel vertelt er niet bij wanneer of waarom David deze psalm schreef. Het is dus niet bekend wat de aanleiding is geweest van het dichten van deze psalm. Het is niet bekend aan welke situatie in het leven van David deze psalm is gekoppeld. Maar hoe dan ook, het moet wel een hele diepe, intense ervaring zijn geweest. En dit kan soms ook de ervaring van ons eigen leven zijn. Misschien herkent u dat gevoel wel, ook vanuit uw eigen leven, dat gevoel dat God even ver weg is. U roept het uit, maar God antwoordt niet. U roept het uit, maar toch blijft het onrustig. En wat kan het er soms ongelooflijk diep aan toe gaan in ons leven? We gaan weer terug naar de Heer Jezus. Jezus maakt hier de allerdiepste nacht door van zijn leven. Eerst die nacht in de hof van Gethsemane, waar hij tot de Vader smeekt. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan nu, die nog donkere nacht. Daar aan het kruis van Golgotha. Daar waar Jezus van God en van mensen verlaten is. En dan roept Jezus het uit. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En even voor de duidelijkheid, het was voor Jezus geen vraag. Jezus wist waarom hij verlaten moest worden door God. Nogmaals, zodat wij nooit meer van God verlaten hoeven te zijn. Als we dan doorlezen in Psalm 22, dan volgt er een opmerkelijk tussenvers met een boodschap voor mensen die in duisternis zitten. Voor mensen die vastgelopen zijn. Dat tussenvers geeft antwoord op de vraag, wat moet je doen als je tot God roept en hij antwoordt niet? Wat moet je doen als je 's nachts geen rust vindt? Wat moet je doen? Nou, laten we eens kijken wat David deed. Het antwoord lezen we in vers 4, Psalm 22 vers 4. U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. David heeft een geheim in zijn leven ontdekt. En ik wil u aanraden om regelmatig de psalmen te lezen. Want daar vind je elke keer weer opnieuw dit principe. In de nood, in de ellende, in de wanhoop, waar David zich in verkeert, daar is telkens weer dat moment dat David zich afwendt van zijn eigen ellende. En dan richt David zich op God en hij belijdt, u bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. Dit is aanbidding. Dit is aanbidding van God. En dat is zo ontzettend belangrijk, juist in de diepste nachten van ons leven. En dan gaat David ook verder. Dan gaat David gaat woorden van geloof spreken tegen zijn eigen wanhoop in. Dus niet tegen beter weten in, nee, woorden van geloof. Vers 5. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en u verloste hen. Tot u geroepen en zij ontkwamen. Op u vertrouwd en ze werden niet beschaamd. Wat een geweldige woorden van geloof. En soms is het goed, hè? Soms moet je gewoon dit soort woorden uitspreken, heel bewust. Om niet verder weg te zakken in gevoelens van angst, van twijfel, van wanhoop. En we weten het allemaal, het leven is niet altijd makkelijk. En ja, ik verwacht ook wel dat we nog een hele moeilijke tijd tegemoet gaan. Nog nooit is de wereld getuige geweest van zoveel onheilspellende ontwikkelingen en zulke snelle veranderingen. Ik vermoed dat er nog heel wat op ons af gaat komen. Maar ik wil u vanmorgen vanuit Gods hart oproepen. Klamp u zelf vast aan Gods belofte. Blijf op hem vertrouwen. Onder alle omstandigheden. En uw vertrouwen zal niet worden beschaamd. We hebben het gelezen, dit vers. We lezen verder, vanaf vers 7. En David zegt het over zijn eigen leven, maar ook profetisch over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar ik ben een worm en geen mens, door iedereen versmaad, bij het volk veracht. Alle die mij zien bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd. Wend je tot de Heer, laat Hij je verlossen, laat Hij je bevrijden. Hij houdt toch van je? David zegt, ik ben een worm. Ik ben een worm. En dat is oud-testamentisch taalgebruik. We vinden dat op een aantal plaatsen terug in de Bijbel. Maar laten we eens wat verder inzoomen op die worm. Een worm, dat is een klein diertje dat eigenlijk helemaal niets voorstelt. Het is een diertje dat zomaar vertrapt kan worden. Het is een diertje dat heel kwetsbaar is. Dat heel breekbaar is. En David voelt zich hier als een worm. Maar het gaat eigenlijk ook over de Heer Jezus. Eigenlijk vergelijkt de Heer Jezus zichzelf hier met een worm. Ik kom daar zo nog op terug. En de vergelijking met een worm heeft te maken met zijn vernedering hier op aarde. Want u moet zich voorstellen, de Zoon van God, de Heer Jezus, de Almachtige Koning, hij hangt aan het kruis als een worm. Zo vernederd, zo vertrapt. En hij werd uitgedaagd, hij werd bespot. We lezen deze vers ook terug, die vers van Psalm 22, die lezen we ook bijna letterlijk in Matteüs 27 terug. Matteüs hoofdstuk 27 vers 41 en daar staat, ook de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten maken zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch de koning van Israël? Laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld. Laat hij hem dan nu redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd, ik ben de Zoon van God. Ziet u hoe die woorden van Psalm 22, die David vanuit zijn eigen ervaring uitspreekt, hoe die worden vervuld in het leven van de Heer Jezus. Maar er is nog een andere reden waarom Jezus zichzelf hier met een worm vergelijkt. Er zit namelijk heel veel symboliek in deze vergelijking. En ik denk, dat is misschien wel een van de redenen waarom Jezus ook onze aandacht zo specifiek op Psalm 22 vestigt. Eerst even een stukje achtergrondinformatie. Er zijn twee soorten wormen die in Gods woord een betekenisvolle rol spelen. Als eerste de made, in het Hebreeuws rimma. En twee de scharlakenworm, in het Hebreeuws tolaat. Nou, even iets kort over die made, over de rimma. Deze worm die staat voor de mens in het algemeen. De made is een worm die houdt van de aarde. Deze worm die vindt het heerlijk om in de aarde te woelen. En net zoals de made is de mens gebonden aan de aarde. De gerichtheid van de mens is aards. De uitgangspunten van de mens zijn werelds. Maden houden ook van duisternis. En als het licht opkomt, dan zoeken ze die duisternis weer op. Wat betreft een gelijkenis met de mens. Johannes 3, vers 19 staat, het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht. Want hun daden waren slecht. Nou, het mag duidelijk zijn dat de mens zonder God, zonder het volbrachte werk van de Heer Jezus, zonder dat reddende werk, ronduit een afschuwelijk einde tegemoet kan zien. En daarom is het ook niet zo verwonderlijk dat de associatie met een worm wordt gebruikt. Maar even voor de duidelijkheid, en dit is heel mooi, in Psalm 22 vers 7 gaat het niet over deze aardse worm. Hier wordt niet het woord rimma gebruikt. Hier wordt namelijk het woord tolaat gebruikt. En dat staat dus voor die scharlakenworm. En de scharlakenworm die woelt niet door de aarde. Uiterlijk gezien heeft de scharlakenworm meer weg van een tar dan van een worm. En daar waar die made, de rimma voor die aardse mens staat, is de scharlakenworm een beeld van de Heer Jezus. Als ik u voor mag lezen uit 1 Korintiërs hoofdstuk 15 vers 47. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. En de tweede mens is de Heere. Uit de hemel. Ik heb dat een beetje vrij vertaald. De eerste worm is uit de aarde, stoffelijk. En de tweede worm is de Heere uit de hemel. En misschien denkt u nou van hoe durf je de Heere Jezus met een worm te vergelijken. Ik kan me heel goed voorstellen dat u dat denkt. Maar ik zal wat dingen laten zien die deze vergelijking rechtvaardigen. Als eerste. De scharlakenworm die bevestigt zichzelf aan het hout om daar te sterven. En Jezus stierf aan het hout, aan het houten kruis weliswaar, waaraan hij zich vrijwillig had laten nagelen. De tweede vergelijking, de scharlakenworm bevestigt zich aan het hout om nieuw leven voor te brengen. De Heer Jezus liet zich kruisigen omdat het de enige weg is om verlossing van onze zonden te bewerkstelligen. Johannes hoofdstuk 11, vers 25 zegt Jezus, ik ben de opstanding en het leven, wie in mij geloof zal leven. De derde vergelijking, de scharlakenworm legt een hard schild om de eitjes om ze te beschermen. Als de larven uitkomen, leven ze beschermd onder haar lichaam. Kort gezegd, de scharlakenworm beschermt haar nageslacht. In de Bijbel zegt Jezus, Johannes 17, vers 12, zolang ik bij hen was, heb ik hen bewaard en over hen gewaakt. De vierde vergelijking, dat vind ik ook een hele mooie. De larven voeden zich met hun levende moeder. Dus de larven blijven in leven door het eten van hun levende moeder. En Jezus zegt in Johannes 6, vers 51, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand die brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam. De vijfde vergelijking, als de jonge wormpjes na enkele dagen voor zichzelf kunnen zorgen, zegt de moeder, of sterft de moeder. Dus op dat moment lekt er een scharlakenrode vloeistof. En die vloeistof kleurt niet alleen het hout waaraan ze bevestigd is, maar die vloeistof kleurt ook de jonge wormpjes voor de rest van hun leven. Dus deze worm die sterft aan het hout om haar kinderen leven te geven, maar door te sterven geeft ze haar kinderen ook hun identiteit. Namelijk die kenmerkende scharlakenrode kleur. En dan lezen we in Exodus 24, vers 8. Toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk met dit bloed. Of met dit bloed, zei hij, wordt het verbond bekrachtigd dat de Heer met u heeft gesloten door u al deze geboden te geven. En dat bloed, dat is belangrijk, want in Hebreeën 9 staat geschreven, vers 22, volgens de wet wordt inderdaad vrijwel alles met bloed gereinigd. Want als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats. En in Romeinen hoofdstuk 3 vers 25, hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in zijn bloed. En dan zien we nog iets opmerkelijks. 3 dagen na haar sterven ondergaat die worm een metamorfose. Haar lichaam verliest die scharlakenrode kleur. En dan verandert ze in een soort witte was die als sneeuw op de grond valt. En ook dit vinden we weer terug in de Bijbel. Marcus hoofdstuk 9 vers 3. En zijn kleren werden blinkend, zeer wit als sneeuw, zo wit als geen wol bewerken op aarde ze kan maken. Wat een rijkdom verbergt het woord van God. Wat kunnen die kleine dingen toch belangrijk zijn in het leven. Die we grootste dingen tot stand kunnen brengen. We gaan nog even terug naar die scharlakenworm. In de tijd van David schaapten de mensen de dode lichamen van deze worm van de bomen. En vervolgens werden de wormen gedroogd en tot poeder vermalen. En met dat poeder werd onder andere kleding een dieprode kleur gegeven. Scharlakenrood. Ook wel karmozijnrood genoemd. En deze kleur heeft een bijzondere eigenschap. Want scharlakenrood is namelijk met geen mogelijkheid uit te wassen. Het is zeer kleurvast. Nou, op verschillende plaatsen in de Bijbel komen we deze kleur ook tegen. Bijvoorbeeld in de tabernakel. In opdracht van God werd de scharlakenrode kleur veelvuldig gebruikt bij de bouw van die tabernakel. Onder andere bij het vervaardigen van die priesterkleding, de tentkleden en de gordijnen. Exodus hoofdstuk 28 vers 5. En zij moeten daarvoor het goud en de blauwpurperen, de roodpurperen, en dan komt hij en de scharlakenrode wol en het fijn linnen nemen. Dat was de opdracht. Vers 1 van hoofdstuk 26. De tabernakel moet u vervolgens maken van 10 tentkleden, van dubbeldraads fijn linnen en blauwpurperen, roodpurperen en dan komt hij weer en scharlakenrode wol. Op Yom Kippur, de grote verzoendag, komt deze scharlakenkleur ook langs. Voordat de priesters de bok waarop het symbolische zonde van het volk Israël waren gelegd, voordat ze hem de woestijn instuurden, bonden ze een wollen karmozijnrode draad aan de tempeldeur. En volgens de Joodse overlevering werd die rode draad wit, zodra de bok de woestijn bereikt had. Het was een wonder van God om zijn volk te laten zien dat hun zonden vergeven waren. Jesaja staat dan ook, hoofdstuk 1 vers 18, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen wit worden, als witte wol. In de Talmud staat beschreven dat zo'n 40 jaar voor de verwoesting van de Tweede Tempel de rode draad niet meer wit werd. En er gebeurden wel meer vreemde dingen, zo gingen de deuren van de tempel ook vanzelf open. Dit terwijl ze vergrendeld waren. Maar het grootste wonder staat niet in de Talmud beschreven. Het gebeurde rond dezelfde tijd iets buiten Jeruzalem. Vlak bij de tempel, daar ging Psalm 22 in vervulling toen Jezus stierf en na 3 dagen weer opstond uit de dood. En Jezus stierf niet alleen om zijn kinderen leven te geven, maar ook om hem net als die scharlaken worm een identiteit te geven. Want Jezus' bloed was ons witter dan sneeuw. We zijn rechtvaardig verklaard, we zijn geheiligd in zijn naam. En we mogen onszelf kind van God noemen. Dat is onze identiteit. We slaan even een paar versen over en dan gaan we door naar vers 13. En dan lezen we het volgende. Een troep stieren staan om mij heen. Buffels van Bazan omsingelen mij. Roofzuchtige, brullende leeuwen sperren hun muil naar mij open. Nou, dat is nogal wat, hè? Er wordt hier gesproken over een troep stieren. Over roofzuchtige, brullende leeuwen. En straks gaan we nog een vers lezen en dan gaat het over wilde honden. En zo omschrijft David zijn tegenstanders. De mensen die het op hem hadden voorzien. Soms gebeurt het, hè, dat mensen het slecht met ons voor hebben. Ze hebben het op je voorzien, ze willen je benadelen, ze willen je te grazen nemen. En in het uiterste geval willen ze je misschien zelfs kapot maken. Nou, waarschijnlijk zullen we dan niet dit soort woorden gebruiken, maar dat mensen voor onze bedreiging zijn geworden, dat gevoel kennen we misschien wel. Maar deze woorden zijn ook heel profetisch. Want Jezus had ook te maken met mensen die hem hadden verraden. Die hem hadden gegezeld. Die hem hadden gekruisigd. En bij Jezus ging dat natuurlijk nog veel verder. Dat ging nog veel dieper. En dat laat deze psalm ook heel duidelijk zien. Psalm 22 laat de diepte van Jezus zijn lijden zien. Het lijkt wel alsof de evangelie wat meer feitelijk beschrijven wat er gebeurt. Maar in Psalm 22 proeven we nog meer van de diepte van het lijden, echt de emotie erachter, van wat er in Jezus omging. En Jezus had te maken met stieren, met leeuwen, met wilde honden. En weet u dat het in de Bijbel omschrijvingen zijn van de machten en de krachten van de duisternis? Juist toen Jezus daar in die duisternis aan het kruis hing, juist op dat moment hadden deze machten en krachten het op hem voorzien. Mag ik het zo zeggen? Op dat moment was de hele hel leeggelopen om de Zoon van God voor eens en altijd van het toneel te laten verdwijnen. En op dat moment dachten ze ook echt dat het ging lukken. Maar gelukkig niet. Jezus is overwinnaar. We lezen verder in vers 15. Als water ben ik uitgegoten. Mijn gebeente valt uiteen. Mijn hart is als was. Het smelt in mijn lijf. Wat een diepe omschrijving van een intens lijden van Jezus Christus. Lichamelijk, maar nog veel dieper, ook geestelijk. Jezus voelde zich als water dat wegstroomde. Hij voelde hoe zijn lichaam uit elkaar viel. Hij voelde dat zijn hart bijna niet meer klopte. En dan, die indringende woorden in vers 16. Mijn kracht is droog als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij neer in het stof van de dood. In Johannes 19 wordt dat in 3 korte woorden als volgt samengevat. Vers 28, ik heb dorst. En dan lezen we vers 29. Er stond daar een vat zure wijn en ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. En met deze woorden bracht Jezus de schrift in vervulling. Het is een citaat van Psalm 69. En daar staat geschreven, vers 4, ik ben moe van mijn roepen. Mijn keel is ontstoken. Ze hebben mij zure wijn laten drinken. Moet u zich eens voorstellen. Daar hing Jezus aan het kruis. De Heer die wij vanmorgen zo verheerlijken. En dan lezen we in vers 17. Honden staan om mij heen. En heb je die wilde honden? Een woestende bende sluit mij in. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Ik kan al mijn beenderen tellen. Ze kijken vol leedvermaak toe, verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel. Wat een gedetailleerde omschrijving van alles wat er aan en om het kruis is gebeurd. Let wel, het is een omschrijving van wel 1000 jaar daarvoor. En David schrijft hier over handen en voeten die doorboord werden. En dat is zo bijzonder. Want in die tijd van David was de kruisdood helemaal nog niet bekend. Die straf die is pas veel later door de Romeinen ingevoerd. David had nog nooit iemand aan een kruis zien hangen. David had nog nooit gezien dat iemand aan handen en voeten met spijkers aan het kruis werd geslagen. En ik weet niet of David het zich bewust is geweest hè, dat wat hij hier schreef ook letterlijk zou gaan uitkomen. Maar in de geest zag David al gebeuren hoe Jezus, hoe onze Heer aan het kruis vastgenageld zou worden. En David zag ook gebeuren hoe de mensen vol leedvermaak zouden toekijken. Nog één keer. Honden staan om mij heen, een woeste bende sluit mij in. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Ik ken al mijn bederen tellen. En dan komt het, ze kijken vol leedvermaak toe. En dan vanuit het Nieuwe Testament, zo'n 1000 jaar later, Matthäus 27, vers 39. De voorbijgangers keken hem hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. En ook vers 19 over die mantel. Psalm 22, vers 19. Zij verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot op mijn mantel. Het is letterlijk uitgekomen. Leest u maar mee. Johannes 19, vers 23. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. En ze zeiden tegen elkaar, laten we het niet scheuren, maar laten we het loten, wie het hebben mag. En zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad. Dat is wat de soldaten deden. Weet je wat ik zo bijzonder vind? Dat al deze dingen al 1000 jaar van tevoren zijn geprofeteerd, zijn voorspeld. En dit laat ons zien hè, dat alles wat er gebeurde van minuut tot minuut paste in Gods volmaakte verlossingsplan. God had dit van tevoren uitgedacht. Alles. En Jezus Christus, onze Heer, hij was bereid om zijn hemelse heerlijkheid af te leggen. Jezus wist tot in detail wat er allemaal zou gaan gebeuren. En toch kwam Jezus naar deze aarde. Ongelooflijk wat een liefde. Wat een onvoorstelbare genade van onze God. En het mooie is, Jezus hield stand tot het einde. En daarom zijn we vandaag als kinderen van God, als gemeente van Jezus Christus bij elkaar. Halleluja. We gaan naar het laatste gedeelte van Psalm 22. De dageraad is inmiddels aangebroken. De nieuwe morgen, de opstanding is gekomen. En David ziet in een ver gezicht wat er op een dag zal gaan gebeuren. Vanaf vers 28 lees ik. Overal, tot aan de einde der aarde, zal men de Heer gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen ze zich buigen, alle stammen en volken. En dat is precies ook wat we in het Nieuwe Testament lezen in Romeinen hoofdstuk 14, vers 11. Want er staat geschreven, zo waar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God loven. En ook dit is de boodschap. Jezus stierf als een lam. Maar hij komt terug als de leeuw van Juda. Jezus komt terug. En uiteindelijk zal elke knie zich voor hem buigen. We lezen de psalm nog even uit, vanaf vers 29. Want het koningschap is aan de Heer. Hij heerst over de volken. Wie op aarde in overvloed leven, zullen aanzitten en zich voor hem buigen. Ook zullen voor hem knielen wie in het graf zijn neergedaald, wie hun leven niet konden behouden. Een nieuw geslacht zal hem dienen en aan de kinderen vertellen van de Heer. Aan het volk dat nog geboren moet worden, zal het van zijn gerechtigheid verhalen. En dan sluit deze psalm af met dit zinnetje. En het is een kort zinnetje, maar wel een heel mooi zinnetje. Hij is een God van daden. In de Herziene Statenvertaling staat het zo, want hij heeft het gedaan. En inderdaad, Jezus heeft het gedaan. Jezus deed het voor u Hij deed het voor mij. Jezus heeft werkelijk alles gedaan wat nodig was om de toegang tot God weer open te krijgen. Zodat we weer kunnen leven dicht bij het vaderhart van God. Hij heeft het gedaan. En dit sluit ook aan bij een van die laatste kruiswoorden van Jezus, die we lezen in Johannes 19. Vers 30. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij, het is volbracht. Weet u wat er op dat moment gebeurde? Toen Jezus het uitriep, het is volbracht. Op dat moment scheurde dat dikke voorhangsel van boven naar beneden helemaal door. God zette daar als het ware de schaar in. En dit was een initiatief van boven. Het was een initiatief van boven. De weg naar het heiligdom, de weg naar het heilige, de heilige werd geopend. En nu mogen wij zonder schaamte, zonder enige terughoudendheid, tot God naderen en in zijn aanwezigheid verkeren. We mogen komen tot de genadetroon van God. Waarom? Omdat Jezus het heeft gedaan. Hij is een God van daden. Dank u wel voor uw aandacht.